Anders dan leg ik mijn Bijbel straks op de grond en dat is dan ook weer niet de bedoeling. Nee, dat mag niet. Dat heb ik begrepen. Nou, hier kom ik wel uit. Dit kan ik wel. Denk ik. Oh. Zo.
Hij staat.
Hij staat en niet aankomen.
Ik ga voor jou bidden, Johan.
Ja, goed idee.
Vader in de hemel, dank u wel dat Joël vandaag hier is. Dat hij zich beschikbaar heeft gesteld, Heer, om uw woord door te geven aan ons. En ik bid, Heer, wilt u komen met uw rust over hem? Wilt u hem vullen met uw geest? Heer, dat hij zal ervaren dat uw woorden door hem heen spreken. En dat wij daar weer mee verder kunnen met die woorden. Dank u wel, Vader. Bid ik in Jezus' naam. Amen.
Amen. Dank je wel. Goedemorgen. Zo, ik ga zo meteen lezen uit Lucas 22. Dus als je mee wil lezen, dan kan je die wel vast erbij zoeken. Voordat ik ga lezen, de laatste keer dat ik hier stond, toen vertelde ik jullie dat mijn vader, Arjan Treuren, naar het hospice was gegaan. Net die donderdag daarvoor. En de woensdag daarna is hij al overleden. Dat is ontzettend snel gegaan. En met dat veel verdriet met zich meebrengt, voelt het ook als een zegen. Dat het niet te lang heeft geduurd. Dat hij daarin niet te veel heeft hoeven lijden. En tegelijkertijd is er nu leegte. En is er verdriet en rouw en van alles en nog wat. En proberen we daardoorheen ons leven wel weer een beetje bij elkaar te rapen. En proberen we verder te gaan. Ik wil jullie vooral ook namens mijn moeder ontzettend bedanken. We zijn verbaasd over hoeveel van jullie iets hebben laten horen, iets hebben laten weten. Even een kaartje, aanwezig zijn op de begrafenis. Een belletje, een berichtje of wat dan ook. Maar de steun die we daaruit ervaren, die is overweldigend. Dus bedankt dat jullie dat met elkaar zo doen. Terwijl we officieel helemaal niet verbonden zijn aan deze gemeente. Maar natuurlijk zijn we wel verbonden aan deze gemeente. We kennen elkaar al zo lang. En niet alleen ik, maar ook mijn moeder. Dus fijn dat die verbondenheid op die manier ook tot uitdrukking gebracht is. Daar zijn we dankbaar voor en daar ervaren we steun in. Ik wil vandaag met jullie kijken naar het laatste avondmaal. We vieren vandaag het avondmaal, toen dacht ik, nou, dan laten we hem zo, dat moet ook wel goed komen. We vieren vandaag met elkaar het avondmaal. Toen dacht ik, nou, dan moeten we daar misschien ook maar gewoon eens een keer even iets over zeggen. Er zijn natuurlijk heel veel zondagen dat we avondmaal met elkaar vieren, dat de preek heel ergens anders over gaat. En dan snappen we wel wat we doen. Maar het is ook goed om af en toe eens even een moment te nemen, stil te staan bij iets van de diepte daarvan, te proberen te pakken. En ik wil dat misschien wel op een net iets andere manier doen dan dat je nu verwacht. Want wat ik wil gaan doen, is ik wil gaan kijken naar die maaltijd. Gewoon inzoomen op wat gebeurt er nou terwijl Jezus daar met zijn leerlingen aan tafel zit. En wie zitten daar eigenlijk aan tafel? Dat is eigenlijk een beetje de rode draad van de preek. Wie zitten er aan tafel bij Jezus? Jezus is een jaar of 30. Op het moment dat hij bij Johannes de Doper aankomt. Johannes de Doper, zijn neef, die is mensen aan het dopen. En Jezus komt bij Johannes en hij zegt, Johannes, ik wil ook gedoopt worden. Nou, dat zegt hij niet, dat lezen we niet. Maar voor Johannes is het duidelijk. En hij ziet Jezus staan en denkt, moet ik hem gaan dopen? Want Johannes heeft als enige van al die mensen die daar op dat moment bij elkaar zijn, in de gaten, wie hij gaat dopen. Ja, maar dit kan niet. Dit kan niet. Ik ben de wegvoorbereider voor jou, Jezus. Ik denk dat hij jou zei. Dat is zijn neef. Je. Ik ben je wegvoorbereider. En dan moet ik je gaan dopen. Dat kan toch niet? En Jezus zegt, laat het maar gebeuren. Dit is wat de Vader wil. Jezus wordt gedoopt. Hij komt boven water. De hemel scheurt open. Er vliegt een duif als teken van de aanwezigheid van de Heilige Geest. En uit de hemel klinkt een stem. Dit is mijn geliefde Zoon. In hem vind ik vreugde. Dat is de start van de bediening van Jezus op aarde. Bediening, de start van Jezus leven als leraar, als rabbi. hier op aarde. En 3 jaar lang reist Jezus rond. Hij zoekt leerlingen om zich heen, discipelen om zich heen. Jonge gasten, allemaal jonge gasten. Waarschijnlijk zijn ze allemaal zo ergens tussen de 15 en de 20 jaar oud op eentje na. Dat is Petrus. We zeggen altijd Petrus, haantje de voorste. Nou, dat heeft een beetje met zijn karakter te maken. Maar het heeft ook te maken met zijn rol in de groep. Hij is de oudste van de leerlingen van Jezus. En als oudste van de leerlingen van Jezus was hij altijd degene die als eerste de dingen mocht gaan doen. En zo reist Jezus met zo'n clubpie van 12 jonge gasten door Israël heen. Het zijn niet alleen maar die 12, er reist nog een hele groep met hem mee. Maar deze 12 die horen wel echt tot de kern. Dit zijn wel de leerlingen die Jezus om zich heen verzameld heeft als kerngroep om hem heen. En met deze 12 reist hij door Israël heen. En als je door het evangelie van Lucas heen leest, dan zie je dat eigenlijk begint in het noorden van Israël. De omgeving waar Jezus opgegroeid is, de provincie Galilea. En daar begint ook zijn leven als leraar. En zoekt hij zijn leerlingen om zich heen. De bergreden bijvoorbeeld, een van de belangrijkste, grootste preken die Jezus gegeven heeft volgens het evangelie van Matthäus, is dat een van de eerste dingen die hij doet nadat hij zijn leerlingen verzameld heeft. Die geeft hij in Galilea. Er zijn ook ontzettend veel genezingen genezingen uitvoert. Geen idee, ik weet niet hoe je dat zegt. Maar hij geneest veel mensen. Gebeurt ook daar in het noorden van Israël. Het evangelie van Lucas is wat dat betreft heel helder. Het begint in het noorden. En dan in het tweede deel van het evangelie van Lucas maakt Jezus de reis van het noorden van Israël naar het zuiden. En net als dat Jezus veel mensen geneest in het noorden, zo geneest hij ook veel mensen op weg naar het zuiden. Jezus geneest niet alleen veel mensen, hij heeft ook veel confrontaties. Met de leraren en de leiders, de geestelijke leiders van Israël. Weet je wat er ook veel gebeurt in het evangelie van Lucas? Ze eten heel veel. Er zijn zo ontzettend veel maaltijden in het evangelie van Lucas. En iedere keer rondom die maaltijden gebeurt er iets. Er komt iemand bij hem. Die wordt eigenlijk gezien als het, weet je, als het uitschot van de maatschappij. En Jezus stuurt hem niet weg. En weer die confrontatie met die geestelijke leiders. Hoe kan u nou eten met zondaars? Er gebeurt van alles tijdens die maaltijden. En dan in het derde deel van Lucas, dan zijn ze aangekomen in Jeruzalem. De plek waarvan Jezus weet, dit is de plek waar ik ga sterven. En de avond voordat Jezus uitgeleverd wordt, viert Jezus samen met zijn leerlingen de Pesachmaaltijd. Een speciale maaltijd waarin teruggedacht wordt aan lang, lang, lang geleden. Lang geleden dat het Joodse volk bevrijd werd van 400 jaar slavernij in Egypte. Ze denken terug aan de bevrijding van de slavernij. En dan zit Jezus daar met zijn leerlingen aan tafel. En dan lezen we in Lucas 22 vanaf vers 14... Toen het tijd was, ging hij samen met de apostelen aanliggen voor de maaltijd. Hij zei tegen hen, ik heb er hevig naar verlangd dit Pesachmaal met jullie te eten voor de tijd van mijn lijden aanbreekt. Jezus weet wat er gaat gebeuren. Want ik zeg jullie, ik zal geen Pesachmaal meer eten totdat het zijn vervulling heeft gekregen in het Koninkrijk van God. Hij nam een beker, sprak het dankgebed uit en zei, neem deze beker en geef hem aan elkaar door. Want ik zeg jullie, vanaf nu zal ik niet meer drinken van de vrucht van de wijnstok tot het koninkrijk van God gekomen is. En hij nam een brood, sprak het dankgebed uit, brak het brood, deelde het uit en zei, dit is mijn lichaam dat voor jullie gegeven wordt. Doe dit telkens opnieuw om mij te gedenken. En zo nam hij na de maaltijd ook de beker en zei, deze beker die voor jullie wordt uitgegoten is het nieuwe verbond dat door mijn bloed gesloten wordt. Even tot zover. Jezus is hier met zijn leerlingen en hij vertaalt het Pesachfeest, de bevrijding van 400 jaar slavernij, vertaalt hij naar wat wij later zijn gaan kennen als het Paasfeest. Hij neemt het brood en hij biedt het aan zijn leerlingen aan en hij zegt: dit brood is mijn lichaam. En hij neemt ook de beker. En hij geeft ze de beker en hij zegt: deze wijn is mijn bloed. En hij biedt ze daarmee een nieuw verbond aan. Jezus vertaalt het oude Pesachfeest naar het nieuwe Paasfeest. Dit is de overgang van het oude verbond naar het nieuwe verbond. En Jezus, die zit daar aan tafel. En hij reikt het aan zijn leerlingen. Hij geeft het aan ze. Dit is mijn lichaam. Dit is mijn bloed. Maar aan wie geeft hij het? Wie zijn die jonge kerels die daar bij elkaar zitten? Ergens tussen de 15 en de 20 jaar, Petrus ietsjes ouder. 2, 3, 24 misschien. We weten het niet precies. Maar dat is wat we vanuit de overlevering met elkaar ook wel een beetje mogen... Nou, zo ging dat vaker in die groep. Dus een groep jonge kerels. Ze waren al 3 jaar met Jezus op reis. En ik weet niet hoe dat jou vergaat, maar als ik denk aan de groep leerlingen van Jezus, dan denk ik aan de groep. En natuurlijk zijn er een paar die er tussenuit springen. Petrus, Johannes. Dat zijn wel de twee leerlingen die echt bam, die springen er meteen tussenuit. Misschien ook nog wel Jacobus. Hoewel die niet zo'n hele duidelijke rol heeft in de evangelie. Maar die drie die vormen ook wel een speciaal groepje met elkaar. Deze drie jongens, die horen bij het intiemste groepje van Jezus. Dat betekent niet, denk ik, dat Jezus meer van hun hield dan van de anderen. Maar dit waren gewoon de drie jonge kerels die toevallig... Nou, niet toevallig, maar Jezus had ze wel wat dichter bij zich gehaald. En ze waren er iedere keer bij op bijzondere momenten. Er is een moment, staat beschreven, dat Jezus bovenop een berg is... En dat er opnieuw weer van alles gebeurt in de lucht. En dan zijn er ineens twee mannen bijgekomen. Petrus, Johannes, Jacobus zijn daarbij. En er zijn ineens twee mannen bijgekomen. Mozes en Elia. Mannen van lang, lang geleden. En Jezus wordt aanbeden op deze berg. Het is de verheerlijking op de berg. Deze drie jongens zijn erbij. Dit zijn drie totaal verschillende jongens. Als je kijkt naar Petrus, ik zei het al, Petrus, haantje de voorste. Oh, die stond iedere keer met zijn neus vooraan. Grote mond. Op de een of andere manier zeggen we daar dan achteraan klein hartje. Maar ik denk groot hart. Grote mond, groot hart. Oh, en het ene moment echt strijden. En grote, radicale uitspraken doen. Hij was degene dat toen Jezus vroeg, wie zeggen de mensen dat ik ben? Ah, dan werd er van alles geroepen en toen zei Jezus, maar wie zeggen jullie dat ik ben? Dat was het moment dat Petrus naar voren stapte. En hij zei, u bent de Messias, de Zoon van de levende God. Bam! Een geloofsuitspraak waar we tot op de dag van vandaag... met elkaar als kerken nog steeds bovenop staan. Jezus Christus, de Messias, Zoon van de levende God. Dat was de uitspraak die Petrus had gedaan. Jezus zegt ook tegen hem, dit is je niet door ogen van vlees en bloed geopenbaard, maar dit is je geopenbaard door de Vader in de hemel. Dit heeft God jou laten zien. Wauw. 5 minuten later zegt Jezus tegen hem, ga achter mij, Satan. Ga achter mij, Satan. Want Jezus zegt, we gaan op weg naar Jeruzalem om te sterven. En Petrus zegt, nee. Dat plan gaat niet door. Nee, ik heb net positie gekregen in het koninkrijk van God. Ik ben Petrus, ik ben de rots. En nou ga ik ervoor zorgen ook dat dit projectje niet in de soep loopt. Nee, Jezus, ik snap dat u plannen heeft, maar ik ben nu wel even degene die op de rem trapt. Dit kunnen we niet gaan doen. En Jezus zegt tegen Petrus, ga achter mij, Satan. Het is echt hoge pieken, diepe dalen. Heer, als u het bent die over het water loopt, zeg me dan dat ik naar u toe moet komen. Petrus, kom maar. En Petrus die stapt uit de boot. Oh, die sterke, krachtige, vol geloof Petrus, die stapt op het water. En hij loopt daar. 3 stappen. En dan ineens kijkt hij om zich heen en denkt, waar ben ik eigenlijk mee bezig? En hij zakt door het water heen. Gelukkig kan Jezus hem nog redden en zitten ze samen weer veilig in de boot. Hoge pieken, diepe dalen. En daarnaast, Johannes. Johannes, een jonge jongen. Maar hij heeft het lef om in zijn hele evangelie, het stuk dat hij heeft geschreven over wat hij heeft meegemaakt met Jezus, beschrijft hij zichzelf continu. Iedere keer opnieuw, geen één keer uitgezonderd, beschrijft hij zichzelf als de leerling waar Jezus veel van houdt. Wow. Over identiteit gesproken, toch? Hij heeft in de liefdevolle ogen van Jezus gekeken en hij heeft het opgedronken. Hij heeft het zich eigen kunnen maken. Het is stevige grond onder zijn voeten geworden. Hij is geliefde van Jezus. Jezus houdt heel veel van mij. Ja, hij zegt het gewoon. Hij durft het gewoon te zeggen. En hij durft het, denk ik, te zeggen in de hoge pieken, maar ook in de diepe dalen. Ik ben de leerling waar Jezus veel van houdt. Oh, en ik denk dat hij daarmee niet uitsluit dat Jezus ook van andere leerlingen houdt. Maar hij weet voor zichzelf. Ik ben een leerling waar Jezus veel van houdt. Daar waar Petrus van de hoge pieken en de diepe dalen is, daar is Johannes, lijkt veel meer een soort constante factor te zijn. En Jacobus, zijn broertje, die mag in dat groepje van intieme leerlingen zijn. Die 3 die bij Jezus zijn, ook na dit moment van dat avondmaal. Ze gaan de tuin van Gethsemane in en Jezus gaat bidden. En hij vraagt deze 3 jonge kerels om met zich mee te gaan. Om samen met hem te waken. Petrus, Johannes en Jacobus. Aan tafel zitten ook Andreas en Filippus. Andreas en Filippus, 2 jonge kerels die hebben op de eerste rij gestaan. En gezien dat Jezus bijzondere wonderen doet. En toch zaten ze regelmatig nog vast in het denken in aardse mogelijkheden. Er is dat moment dat Jezus naar de overkant van het meer vaart samen met zijn leerlingen en dat een hele groep mensen achter hem aankomt reizen. De Bijbel spreekt erover dat er 5000 mannen zijn. En dat komt doordat ze in die tijd, om de een of andere reden, kinderen en vrouwen nog niet meetelden. Dus dat moet ongeveer een groep van 20.000 mensen geweest zijn. Zo'n 20.000 mensen reisden met Jezus mee. En de leerlingen die beginnen een beetje zenuwachtig te worden. En Andreas en Filippus zijn degene die op een gegeven moment naar Jezus toe gaan en die tegen hem zeggen, Heer, ik denk dat het tijd wordt om die mensen ze wel naar huis te gaan sturen. Want nou, ze keken niet zo, ik denk dat ze zo keken. Het begint al wel laat te worden. En die mensen moeten eten. En straks zijn alle winkels dicht. En dan kunnen ze niks meer te eten regelen. En dan, we moeten ook een beetje goed voor die mensen zorgen, toch, Heer? Ja, we moeten inderdaad goed voor ze zorgen. Ja. Oh, weet je wat? Anders geven jullie ze toch te eten. Heer. Nou, kijk. Wat we hebben is niet zo heel veel geld. Dit is alles wat we hebben. Maar wat heb je wel? Nou, oké, heer, we vragen wel even rond. En ze vragen wat rond en ze komen terug met een jongetje. En ze zeggen, ja, dit is het enige dat we gevonden hebben. Ik denk niet dat we er wat aan hebben. 5 broden, 2 vissen. Jezus kijkt ze aan. Nou, zullen we daar dan maar mee gaan uitdelen? Deze 2 jongens, die hadden de grootste wonderen van Jezus al meegemaakt. En nog steeds dachten ze in aardse mogelijkheden. Jezus neemt de 5 broden, 2 vissen. Hij dankt God ervoor. En hij geeft het aan zijn leerlingen om uit te delen. En de leerlingen delen het verder uit. En iedereen heeft meer dan genoeg te eten. Ze staan erbij, kijken ernaar. Hadden niet voor mogelijk gehouden dat dit kon gebeuren. Die Jezus die zieken genas. Die Jezus die grote wonderen deed. Die water in wijn had veranderd. Die kon ook met 5 broden en 2 vissen 20.000 mensen te eten geven. Maar zij zaten vast in het denken in aardse mogelijkheden. Bartolomeus en Thomas. Oh, dit zijn twee jonge gasten die... We weten niet eens zo heel erg veel over ze. Maar als we kijken naar Bartolomeus, dan ontdekken we wel dat het een hele vrome en gelovige jongen is. Zo lezen we over hem in Johannes 1 bijvoorbeeld. Johannes 1, vers 47. Jezus zag Nathanael aankomen en zei, dit is nu een echte Israëliet. Een mens zonder bedrog. Hier heet hij Nathanael, maar in de andere evangelie heet hij Bartolomeus. Dit is een mens zonder bedrog. Wauw, dit is een echte... dit is nu een echte Israëliet. Een vrome, jonge kerel. En hij volgde Jezus ook op een hele serieuze manier na. En dan Thomas. Ah, die Thomas. Het is... Wij zeggen ongelovige Thomas, toch? Want hij was die ene gozer die toen Jezus eenmaal opgestaan was, er net even niet bij was, toen Jezus binnenkwam. Jezus opgestaan uit de dood, Thomas heeft het gemist. Hij komt terug, iedereen helemaal lyrisch. Oh, we hebben Jezus gezien. En hij denkt, ja, ze houden me voor de gek. Ze nemen me in de maling. Nou, weet je wat? Ik geloof het pas als ik zijn wonden kan voelen. Dan geloof ik het pas. En daar komt bij ons de overtuiging vandaan dat Thomas een ongelovige Thomas is. Thomas is niet ongelovig. Thomas is ontzettend moedig. Jezus is bij Lazarus. En ze hebben hem uit de dood teruggeroepen. Lazarus was overleden. Jezus heeft Lazarus uit de dood teruggeroepen. En dan zegt Jezus, kom, we gaan naar Jeruzalem. En elke leerling van Jezus wist, dat betekent het einde. Als wij nu naar Jeruzalem gaan, er stond zoveel druk op Jezus. Er waren zoveel geestelijke leiders die zo'n hekel hadden aan Jezus. Als wij nu naar Jeruzalem gaan, de plek waar al die geestelijke leiders bij elkaar komen. Als we daar nu naartoe gaan, dan wordt Jezus opgepakt, vermoord en wij waarschijnlijk ook. Nee, gaan we niet doen. En één voor één wilden de leerlingen afhaken. En Thomas die stapt naar voren. En die zegt, jongens, al kost het ons het leven, we gaan met Jezus mee. Wow. Wat een moedige kerel, toch? Al kost het ons het leven, we gaan met Jezus mee. En uiteindelijk gaan de leerlingen met z'n allen met Jezus mee. Er zitten er 2 tussen. Oh, dat zou je niet bedenken. Er zitten twee jongens tussen, die zou je, als je 3 jaar door Israël gaat reizen en je mag 12 leerlingen uitzoeken om 3 jaar lang met je mee te reizen, dan zou je deze twee niet bij elkaar zetten. Dat zou je niet bedenken. Misschien in een groep van 50 of 100 kunnen ze elkaar nog een beetje ontlopen, maar in een groep van 12, ze komen elkaar elke dag tegen. Deze twee jongens, die komen elkaar iedere keer opnieuw tegen. Matthäus, die we ook kennen als Levi, de tollenaar. Een jonge gozer die best opportunistisch was. Hij zag een kans om geld te verdienen. En dacht, nou, prima. Ik ga wel samenwerken met de tegenstander van Israël, de Romeinen. En hij ging namens de Romeinen belasting innen. Hij zag een kans, hij greep hem, maar was een opportunist. Aan de ene kant Matthäus, aan de andere kant Simon de Zeeloot. De Zeeloten, dat was een soort van Extinction Rebellion als het ging tegen de Romeinen. Die probeerden de Romeinen in alles dwars te zitten. En wat zij het allerliefst wilden was de Romeinen vandaag nog het land uitkieperen. Deze twee jongens, de opportunist en de activist. De opportunist en de activist die samen in één groepje bij Jezus zitten. Jezus heeft ze bij elkaar gezocht en ze allebei in zijn groep gezet. Samen zitten ze aan tafel voor het laatste avondmaal. Dan heb je nog Jacobus en Thaddeus. Jacobus de jongere, omdat die andere Jacobus de oudere was. Jacobus en Thaddeus, het zijn jongens waar we eigenlijk niks van weten. En ik stel me zo voor dat dit dan die jongens zijn die zeggen, nou, ik laat hun het maar een beetje doen hoor. Ik zorg er wel voor dat het hier op de achtergrond goed geregeld wordt. Daar waar Petrus altijd de stap naar voren zet, zetten zij een stap naar achteren. En denken, nou, dat mogen de anderen wel doen. Nee. Wij zorgen wel dat het op de achtergrond goed georganiseerd is. En dan mogen zij daar wel in de schijnwerper staan. Zij mogen wel die stap vooruit zetten. Ik zet wel even een stap achteruit. Laat hun het maar even doen. We missen er nog eentje. We hebben de 11 gehad. En afhankelijk van welk evangelie je leest, is hij er nog wel bij of al niet meer. In het evangelie van Lucas zit hij er nog bij. Judas, de leerling die Jezus gaat verraden. Hij had zulke grote dromen. En ze kwamen niet overeen met de opdracht die Jezus had gekregen. En ergens is er in Judas' hart iets veranderd. En is het mogelijk geworden dat hij Jezus ging verraden. Deze 12 leerlingen zitten aan tafel. Haantje de voorste en de stabiele, zeker van zijn identiteit, jongen. De gasten op de voorgrond en de gasten op de achtergrond. De opportunist en de activist. De vrome, gelovige jongens. En de jongens die nog steeds niet helemaal zeker weten of Jezus wel echt de grote wonderen kan doen die hij allemaal gedaan heeft. De twijfelaars. De jongens die vol voor Jezus willen gaan. En de jongens die aan het afhaken zijn. Wat een bond gezelschap heeft Jezus om zich heen verzameld, toch? En aan alle 12 zegt hij: dit is mijn lichaam. Dit is mijn bloed. Aan alle 12 biedt hij zijn lichaam en zijn bloed aan. Wat een bondgezelschap. Toch, wat een bondgezelschap heeft Jezus om zich heen verzameld. Wat een bondgezelschap heeft Jezus om zich heen verzameld. Toch? Ik ben afgelopen week niet met jullie opgetrokken. Maar ik weet zeker dat er mensen zijn vanochtend hier aanwezig die afgelopen week iedere dag in hun Bijbel gelezen hebben. Ik weet het zeker. Ik denk ook dat er mensen zijn die de afgelopen 3 jaar hun Bijbel niet open gehad hebben. De kans is vrij groot dat als jij afgelopen week iedere dag je Bijbel open gehad hebt, dat je opzij kijkt en dat je denkt: afgelopen 3 jaar... Maar dat is toch geen leerling van Jezus? Weet je wat het wonder is? Jij krijgt het lichaam en het bloed van Jezus niet aangereikt, omdat je afgelopen week elke dag je Bijbel open gehad hebt. Nee. En daarom durf ik te zeggen, ook als je de afgelopen 3 jaar je Bijbel niet hebt open gehad, Jezus biedt jou zijn bloed en lichaam aan. We verdienen het niet. We kunnen niks doen om het te verdienen. Ik hoorde van de week iemand zeggen: het is alsof je een huis van 2 miljoen cadeau krijgt. En zegt: oh, maar ik heb hier wel een tientje. Komt het misschien in de buurt om het een soort van te vergoeden? Nee, dat is een belediging. Nee, ik geef het je. Je krijgt het cadeau. Je hoeft het niet te verdienen. Er zitten hier vandaag mensen in de zaal. En die zeggen: ik weet dat ik een geliefd en vergeven kind van God ben. En als ze terugkijken op hun leven, dan zien ze eigenlijk dat dat de stabiele factor in hun hele leven geweest is. Maar er zitten ook mensen in de zaal. En die zeggen: het schudt zo hard in mijn leven. Het schudt zo hard in mijn leven, er gebeurt zoveel op het moment, ik weet het even niet. En Jezus zegt tegen jullie allebei: hier is mijn lichaam, hier is mijn bloed. Ik bied het je aan. Je hoeft het niet te verdienen, maar je mag het ontvangen. Er zitten hier mensen in de zaal. En hun liefde voor Israël is zo groot. Ze staan pal achter Israël. En er zitten ook mensen in de zaal. En die zeggen, ik vind dat zo ingewikkeld om pal achter Israël te staan. Want wat ik zie, het overweldigt me. Wat een bond gezelschap heeft Jezus om zich heen verzameld. Niet omdat je de juiste overtuigingen hebt. Niet omdat je de juiste daden uitvoert. Niet omdat je het op wat voor manier dan ook maar verdient. Maar Jezus is hier vanochtend en hij zegt, ik bied jou mijn lichaam en mijn bloed aan. Als teken van het nieuwe verbond. Het nieuwe verbond waarin je het niet hoeft te verdienen. Maar waarin je mag oefenen en leren om het te ontvangen. Het is alweer veel later dan ik wil. Maar er is één tekst wel belangrijk om nog even te noemen. Mag dat nog? Want ik zit hier lekker die drempel omlaag te brengen, zodat je je uitgenodigd voelt om aan het avondmaal te gaan. Want dat is het. Jezus zegt, ik heb er hevig naar verlangd om deze maaltijd met jullie te vieren. Hij zegt het tegen zijn leerlingen. Maar ik geloof dat de echo daarvan vanochtend klinkt. De echo van dat verlangen vanochtend klinkt om je uit te nodigen aan tafel te gaan. Je te realiseren dat je het niet hoeft te verdienen, maar dat je het aangeboden krijgt. Dat je mag leren om het te ontvangen. Maar dan zit er in mijn hoofd een tekst. En ik denk dat die genoemd moet worden. 1 Korinthe 11. 1 Korinthe 11 vanaf vers 27. Meestal lezen we, als we het avondmaal vieren, door tot en met 26... Want wat ik heb ontvangen en aan u heb doorgegeven, gaat terug op de Heer zelf. Nou, de tekst die we vaak lezen, misschien straks ook wel, geen idee. Vaak lezen als we het avondmaal vieren, maar dan stoppen we bij vers 26. Alleen in vers 27, dat is ook een tekst die we toch wel... Ergens zit die in mijn hoofd, blokkeert er iets... Daarom maakt iemand die op onwaardige wijze van het brood eet en uit de beker van de Heer drinkt, zich schuldig tegenover het lichaam en het bloed van de Heer. Bam! Wow. Het is dus mogelijk om op onwaardige wijze te eten van het brood en te drinken uit de beker, waardoor ik me dan ook nog schuldig zou maken tegenover het lichaam en het bloed van de Heer. Laat daarom iedereen zichzelf eerst toetsen voordat hij van het brood eet en uit de beker drinkt. Want wie eet en drinkt, maar niet beseft dat het om het lichaam van de Heer gaat, roept zijn veroordeling over zichzelf af. Aan de ene kant de drempel omlaag en aan de andere kant deze tekst. Je roept de veroordeling over jezelf af als je niet op de juiste manier meedoet aan het avondmaal. Wow. Dit is een tekst die mij nog wel eens in de weg heeft gezeten, in de dalen van mijn leven. Nee, nu ben ik niet in staat om aan het avondmaal mee te kunnen doen. Ik ben nu niet waardig. Deze tekst, die waardigheid, gaat niet over of je afgelopen week of maand of jaar netjes genoeg geleefd hebt. Daar gaat deze tekst niet over. Want als dat zo zou zijn, dan zouden we het zelf weer moeten verdienen om aan te mogen gaan aan het avondmaal. Dat is niet waar. Dit gaat niet over netjes leven. Dit gaat ook niet over, moeilijk woord, dit gaat ook niet over dogmatiek. Het gaat niet over of je de juiste dingen gelooft. Wat is de plek van Israël in het helsplan van God? Is de aarde in 6 dagen geschapen? Heeft Jona daadwerkelijk 3 dagen in de vis gezeten? Het zijn dingen waar we over kunnen discussiëren met elkaar. Maar het zijn dingen waarvan ik zeker weet dat we, als we met elkaar gaan discussiëren, erachter komen dat er een heel aantal dingen zijn waar we anders over denken. Moedig ik je nou aan om dan maar anders over dingen te gaan denken, om de dogmatiek los te laten? Nee, want dogmatiek heeft wel een functie en is ook wel belangrijk. Maar deze tekst waarin je jezelf toetst of je waard bent om aan het avondmaal te gaan, gaat niet over dogmatiek. Het gaat er niet over of je de juiste dingen gelooft. Het gaat maar over 1 ding en het staat in de tekst zelf. Laat daarom iedereen zichzelf eerst toetsen voordat hij het bloed van het brood eet en uit de beker drinkt. Want wie eet en drinkt maar niet beseft dat het om het lichaam van de Heer gaat, roept zijn veroordeling over zich af. Maar niet beseft dat het om het lichaam van de Heer gaat. Als jij hier zit en je denkt, ik weet niet eens of Jezus leeft. Ik weet niet eens wie Jezus is. Oh, wat fijn dat je er bent. We zijn super blij dat je er bent. Maar misschien is het dan voor jou oké om dit gewoon vandaag even aan je voorbij te laten gaan. Dat is niet erg. Er is maar 1 ding belangrijk. Als we eten van het brood en drinken van de wijn. En dat is dat we beseffen, dit is het lichaam en het bloed van de Heer. En hiermee krijg ik deel aan het nieuwe verbond. Dus de vraag is niet, geloof jij de juiste dingen? De vraag is niet, doe jij de juiste dingen? De vraag is al zeker niet, heb je de afgelopen week of maand of jaar wel netjes geleefd? Het zijn dingen waar we naar mogen streven, absoluut. Maar de vraag is, wil jij je vastklampen aan Jezus? Dat is de vraag. Wil je je vastklampen aan Jezus? Want hij biedt je zijn lichaam en zijn bloed aan. Hij biedt het je aan. Mag ik bidden? Heer Jezus, we willen u aanbidden als de Allerhoogste Heer. U die de naam heeft gekregen die elke naam te boven gaat, omdat u de weg bent gegaan die niemand anders kon gaan. Dank u, Jezus. Dank u, Jezus, dat wij niet naar u hoeven op te klimmen, maar dat u bent afgedaald voor ons. We vertrouwen onszelf aan u toe. En dank u wel dat we samen met u aan tafel mogen gaan. En dat u het ons aanbiedt. Amen.